Welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8. Hallo lieve luisteraars, welkom in de Bonsai Club. Te gast hebben we vandaag Dirk Oudes. Jij bent landschapsarchitect en PhD op de landschapsarchitectuurafdeling en dan de High Density Energy Landscapes groep.
Klopt, ja.
En kan je uitleggen, even heel in het kort, wat deze groep allemaal onderzoekt?
Ja. Nee, tuurlijk. De Academie van Bouwkunst is een masteropleiding voor architectuur, stedenbouw en landschaparchitectuur. Yep. En wij zijn een van de onderzoeksgroepen daarin. En zoals je zelf al zei, inderdaad, de titel is High Density Energy Landscapes. En dat zijn dus ook precies de twee aspecten. Dus het gaat over energy landscapes. Dus hoe beïnvloedt energie onze ruimte, onze landschappen. En tegelijkertijd kijken we dus naar de high density gebieden. Dus de gebieden waarin de dichtheid aan mensen eigenlijk heel erg hoog is.
Ja.
Dus het gaat dan niet om de plekken waar het al heel makkelijk gaat, omdat er toch geen mensen wonen. Maar juist, wat gebeurt er als het en wat moeten we doen als het moeilijk wordt? Als er heel veel mensen en heel veel belangen spelen.
Wat zijn de oplossingen voor verschillende ruimteinvullingen?
Ja.
Oké, nou, we gaan zo even verder praten. En ik heb nu in de aanslag een muziekje van de Black Pumas. En dit waren de Black Pumas. En hoe heet het? In de studio is Dirk Oudes. En ik wilde je nogmaals welkom heten.
Dank je, nogmaals.
Ja. Jij doet onderzoek naar het veranderende landschap. Eigenlijk in de tijden van energietransitie. Dat is ongeveer waar je mee bezig bent. Hè? Dus dat is heel interessant. Je doet dat op de Academie voor Bouwkunst. Een mooi gebouwtje bij het Waterloopplein.
Ja.
En ik wilde eigenlijk als eerste vragen, dat heeft nog niet zoveel met transitie te maken, maar wel gewoon met projecten die er doorheen gedrukt worden. En ook de haast waarmee dingen soms er doorheen gedrukt worden. In hoeverre is tijd voor de implementatie van een project of een bijvoorbeeld een windmolenpark of een zonnepark? Of in hoeverre is tijd belangrijk met het maken van nieuwe projecten in architectuur?
Ja, ik denk inderdaad dat tijd, zeker als landschaparchitect, is tijd een heel belangrijk aspect. Landschaparchitecten die werken met dingen die groeien en bloeien en waar een bepaalde tijd overheen moet gaan. Voordat een project echt volwassen wordt, als het ware.
Ja.
Op het moment dat je iets aanplant, dan stelt het vaak nog niet zo heel veel voor. Maar als het gaat groeien, dan wordt het echt wat. En ook bij energieprojecten speelt eigenlijk tijd een best wel belangrijke rol. Zeker zit er vaak een grote aanlooptijd in die projecten. Het is niet zo van, ik bel even iemand op die ergens een windmolen neer kan zetten en de volgende dag staat het er al.
Nee,
maar goed, dat kennen we inderdaad allemaal uit de kranten, dat er vaak veel verzet tegen is en dat dingen soms heel veel tijd kunnen kosten, vergunningen, et cetera.
Ja.
Dus dat kan inderdaad al snel, soms wel 10 jaar duren, 10 of 15 jaar zelfs, voordat er een project start of staat.
Ja, en wat gebeurt er als bijvoorbeeld een project, een bouwproject, te snel gaat? Heb je daar een voorbeeld van wat er dan eventueel kan gebeuren?
Nou, vaak zal het eerder een partij zijn die te snel wil. In Nederland zijn we wel zo goed georganiseerd dat iets er zomaar echt doorheen drukken en dat het er echt komt te staan, dat komt er niet eens zo heel veel voor, denk ik. Omdat we heel goed in staat zijn om ons te mobiliseren tegen iets. Maar wat we denk ik wel zien is dat sommige projecten wel sneller gaan op het moment dat er vaak al in een heel vroeg stadium met betrokken partijen wordt gepraat.
En hoe heet het? Met die energietransitie heb je heel vaak te maken ook met economische belangen.
Ja.
Niet iedereen die kan zonnepanelen kopen of huren.
Ja.
En in hoeverre zijn ontwerpen die je maakt of ontwerpen die gemaakt worden daarvan afhankelijk?
Ja, dat is een goede vraag. Er is wel een verband, maar het hoeft niet per se. Het kan heel erg ook bij het financiële model liggen wat gekozen wordt door een ontwikkelaar om, om bijvoorbeeld kleine aandelen uit te geven of grotere aandelen. Hè. Wordt een windmolen in 500 stukjes geknipt of 500.000, dat maakt nogal wat uit. Maar het ontwerp hoeft er niet eens zo heel erg van afhankelijk te zijn. Dat kan nog enigszins los daarbij staan. Maar wat je wel ziet is dat op het moment dat je een proces, als je dat ingaat voor een energieproject, dus een zonnepark of een windmolenpark, dat je dan wel, als je van tevoren rekening houdt met al die aspecten, zo van hoe kunnen we de omgeving hierbij betrekken, dan is het niet alleen maar financieel, kan de omgeving ook mee participeren, aandelen kopen, maar ook wat wil de omgeving qua landschap, qua uitstraling, qua sfeer, qua functies toevoegen aan een bepaald park.
En met de omgeving bedoel je de mensen die er wonen?
Ja, mensen die er wonen, of we proberen dat nog iets breder te zien, want het gaat eigenlijk, een landschap is niet, we delen dat vaak in van dat landschap, dat land is van mij, maar het landschap is eigenlijk van heel veel mensen.
Ja.
En zeker mensen die er dichtbij in de buurt wonen, die zijn natuurlijk een hele belangrijke speler in en een hele belangrijke factor inderdaad.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die een landschap gebruiken, die er doorheen gaan, hè? Mensen die misschien toerist zijn of iets verder weg wonen, maar zeker ook dat gebied wel beleven en ervaren.
Ja. Want dat is ook een beetje het verschil tegenwoordig. Hè? Dat voorheen werd het landschap werd in drie lagen ingedeeld. Dus de onderlaag en dan de constructie in de onderlaag voor de bovenlaag. Dus en de bovenlaag was dan de laag waarin je recreëert of waarin je gewoon bent, zeg maar. Ja. Maar tegenwoordig hebben jullie eigenlijk veel meer lagen en indelingen om rekening mee te houden. Dus de lagen die ik net genoemd heb en dan het toerisme en dan de dingen die niet biologisch aanwezig zijn en et cetera, et cetera. Hoe is dat voor een architect of een denker over ruimte om met zoveel aspecten rekening te moeten houden? Want ik kwam ook tegen in zo'n een van die artikelen dat het bouwen op veen al vrij daar moet je al vrij flexibel voor denken.
Ja. Ja.
En dan heb je eigenlijk al die indelingen die gewoon in een ontwerp gaan. Hoe is dat voor jullie?
Ja, ingewikkeld. Maar tegelijkertijd ook een uitdaging. Hè. We zien het ook wel zeker voor de rol van een landschaparchitect om juist al die belangen en al die verschillende aspecten die spelen met elkaar te integreren en daar een soort samenhang in, in aan te brengen.
Mm-hmm.
Maar dat de wereld en zeker ook de stad in dat opzicht een stuk complexer is geworden dan vroeger, dat is denk ik wel duidelijk. Het is tegenwoordig al best wel ingewikkeld om in de stad een boom aan te planten. Simpelweg vanwege de riolering, al het leidingwerk wat als het ware in dat stedelijk weefsel al aanwezig is.
Ja, want je bent eigenlijk, misschien hebben de luisteraars dat ook, je bent als mens geneigd om alleen de bovenkant te zien.
Ja.
Terwijl beneden is ook belangrijk, want die zorgt voor de veerkracht en voor de constructies en voor het internet en dat soort dingen. Dus...
Ja, en energie is daar eigenlijk ook een uitingsvorm van. Het is ook een infrastructuur die we nodig hebben om onze samenleving in stand te kunnen houden.
Ja.
En daar zijn we ons niet altijd van bewust. Hè. Meestal ook in onze muur stoppen we de elektriciteitsleidingen eigenlijk gewoon netjes weg. Hè. Dat zit in een holle wand verborgen.
Yeah.
In het landschap willen we het ook het liefst onder de grond hebben. Dus daar al die aspecten spelen wel. Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk een enorme complexe opgave voor jullie.
Ja, en zeker omdat we nu ook steeds meer naar duurzaamheid aan het kijken zijn. Dus dan gaat het over energie, over water, over afvalstoffen en al die verschillende stromen in de stad als het ware in beeld brengen. Dat is ook steeds meer een taak van ontwerpers aan het worden om te kijken en ruimtelijke onderzoekers van waar liggen eigenlijk al die stromen en kunnen we stromen slim koppelen of niet? Of hoe kunnen we zoveel mogelijk waarde uit die stromen halen?
Ja.
Ja.
En de complexiteit ligt misschien ook bij dat als persoon zie je die stromen niet. Dus als projectontwikkelaar moet je dat uitleggen.
Ja.
Zeker met de nieuwe gebieden van stroom. Ik ga even een muziekje tussendoor doen. En dat is Ornette. En het nummertje heet Crazy.
Please don't go, oh, 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 you done it crazy.
Terug in de studio. En in de studio hebben we Dirk Oudes. En wij hadden het over die energietransitie.
Ja.
En jij hebt vooral onderzoek naar zonneparken.
Klopt.
En wat voor effect het heeft op het landschap.
Ja.
Ja. En nu zitten we eigenlijk voor komende 10 jaar zullen we toch die energietransitie gaan krijgen.
Ja.
Wat is het gevolg voor de landschappen als mensen afhankelijk zijn van zonneparken en windmolenparken? Kan je daar ietsje meer over vertellen? Want er zijn een aantal regioplannen ook waarin dit verwerkt is. Dus brand los, zou ik zeggen.
Nee, nou ja, kijk, een van de dingen waar het eigenlijk allemaal mee begint, is dat hernieuwbare energie, hè, dus windmolens of zonneparken, zonnepanelen, dat het eigenlijk allemaal veel meer ruimte vraagt dan de brandstoffen die we tot nu toe gebruiken.
Mm-hmm.
En dat we ze dus ook veel meer dicht bij ons huis kunnen gaan inzetten. We zijn niet meer per se afhankelijk van een mijn ergens in Duitsland of in Rusland waar we onze energie uithalen.
Ja.
En we zien dus ook dat in het recent gesloten klimaatakkoord, dat dus daar ook op wordt ingezet op die bronnen die we dichter bij huis als het ware kunnen gaan inzetten.
Ja.
En er komt dan ook een opgave uit voor 2030 en voor 2050 van een bepaald percentage aan energie wat we eigenlijk op ons eigen grondgebied zouden willen opwekken.
Ja, dan is mijn eerste vraag eigenlijk, is dat mogelijk?
Ja, dat kan. Dat kan zeker. Maar het betekent wel wat. Zeker voor een land als Nederland, waar de ruimte inderdaad schaars is en veel mensen iets van de ruimte vinden.
Ja.
Het kan wel, maar het zorgt dat het een opgave is waar we met veel verschillende partijen aan moeten werken en waar het ontwerpen of het nadenken van hoe iets landt in een landschap ook een heel belangrijk aspect bij gaat zijn. En wat je vanuit dat klimaatakkoord ziet, is dat er een bepaalde opgave wordt neergezet.
Mm-hmm.
En dat komt toch al snel neer op best wel veel windturbines of zonneparken. Dus een zonnepark kan een manier zijn om die duurzame elektriciteit op te wekken. Maar het kan ook met windturbines of het kan met andere vormen van energie.
Ja. Ja. En wat voor gevolgen heeft bijvoorbeeld een zonnepark voor de uitwisseling tussen stad en platteland? Want ik kan me zo voorstellen dat die zonneparken vaak naar het platteland gaan. Omdat er gewoon in de stad eigenlijk al geen ruimte meer is.
Ja, of dat de ruimte heel duur is. Ja.
Dat is ook zo. De prijs per vierkante meter is natuurlijk laaiend hoog, zeker op dit moment.
Ja.
Wat zijn de gevolgen voor mensen die bijvoorbeeld in het platteland wonen? Stel, er zou worden besloten van, in Hoofddorp daar heb je lekker veel kavels.
Mm-hmm.
En ook sommige boeren die niet meer zoveel zin hebben.
Ja.
Laten we daar die zonneparken doen. Wat is dan het gevolg voor de wisselwerking tussen mensen van het platteland en de stad?
Nou ja, er is natuurlijk nu al een bepaalde wisselwerking. Dus mensen vanuit de stad die gebruiken het platteland als een soort uitgaand gebied ook. Om tot rust te komen.
Klopt.
Om bepaalde ervaringen op te doen. Om dichter bij de natuur te komen. En wat je ziet is dat daar dus meer...
Te recreëren. Ja.
En dat daar dus nu meer industriële toepassingen zoals windturbines of zonneparken ook terecht gaan komen.
Ja.
En dat zorgt natuurlijk nog wel wat voor wat spanningen. Zeker als inderdaad een boer meer geld verdient met zonnepanelen op zijn akker dan dat hij dat zou verdienen met een bepaald gewas.
Dan krijg je misschien ook dat een dorp een beetje in opstand komt. Maar wij willen dit niet.
Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen. En dat vraagt om een heel zorgvuldig proces tussen mensen die dat graag willen en mensen die er tegenaan moeten kijken of misschien vaak langskomen.
Ja. Misschien willen ze wisselgeld. Zo van, als wij dit landschap krijgen, wat krijgen wij dan van de stad terug?
Ja, zeker. Nee, dat is zeker iets wat speelt. En het is daarin denk ik ook wel van belang dat mensen elkaar daar goed op weten te blijven vinden. En dus ook de ontwikkelaars kritisch blijven bevragen. Zo van, ja, maar oké, je biedt nu dit als zonnepark aan, maar wij zien eigenlijk dit als een zonnepark, waar eigenlijk ook nog aandacht is voor biodiversiteit of recreatie. In het buitenland zie je
een aantal hele mooie voorbeelden van, toch?
Ja, nou, op dit moment inderdaad gaat mijn onderzoek over ontworpen zonneparken. Zonneparken waarbij dus inderdaad vaak in samenspraak met de omgeving meer functies aan zijn toegevoegd. Ja. Zonneparken die goed zijn ingepast in de omgeving. En daar heeft de ontwikkelaar dus echt moeite moeten doen om... en dus ook land, als het ware. Ja. Dus ook delen van die zonneparken zijn niet ingericht als voor elektriciteitsopwekking, maar bijvoorbeeld ook om schapen te laten grazen.
Of ja, klopt. Dat heb ik ook een keer gezien ergens. Ja. Ja.
Of om grote stukken land geschikt te maken voor allerlei beesten die daar door het jaar heen zeg maar kunnen schuilen, voedsel uit kunnen halen.
Ja, dus dan krijgt zo'n paneeltje twee functies eigenlijk.
Ja.
Ja, heb ik één vraag, maar ik weet niet of dat een handige vraag is. Heb je ook bijvoorbeeld dat die zonneparken interactief kunnen worden? Dus dat mensen iets met een computerprogramma eraan kunnen bijdragen? Of dat er een soort computerprogramma is dat mensen zo'n zonnepark kan laten ontwerpen?
Ja. De grap is, het kan eigenlijk al, het kan letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Letterlijk zijn er op dit moment een paar zonneparken waar je echt in kan. Hè? Dus die zijn al gebouwd. Hè? Ja. Dus dat is inderdaad, dan ben je dat proces al
dat
voorbij.
Is heel interactief.
Dan loop je erin. Dat is echt interactief. Ja. Maar ook zeker in het proces naar een zonnepark toe zie je dat er steeds meer bureaus, onderzoeksbureaus ook dat soort tools ontwikkelen. Ja. Om inderdaad ook een gebruiker, iemand die dichtbij woont, een goede indruk te geven van zo komt het eruit te zien.
Ja.
Die panelen komen zo hoog te staan, op zo'n afstand van je huis, op zo'n afstand van dat recreatieve wandelpad wat er al ligt.
Ja.
Om inderdaad heel goed die afweging te kunnen maken en dus ook nog wat te kunnen bijsturen.
Ja, want als die zonneparken er staan, dan heb je er ook heel veel voordeel van eigenlijk.
Nou ja, dat hangt een beetje natuurlijk vanaf aan wie je dat zou vragen. Hè.
Ja.
Er kan iemand zijn die denkt, ik ben daar nog helemaal niet aan toe. Ik heb een hekel aan elektrisch rijden en ook zo'n zonnepark is niet aan mij besteed.
Ja.
En hij komt in mijn achtertuin, dus ik ben ontzettend tegen.
Ja.
En daar zijn, dat is een heel, op zich een heel...
Nou, misschien zijn er ook wel mensen die zeg maar er wel aan toe zijn, maar economisch er gewoon geen baat bij krijgen dat zo'n park er staat.
Ja. Ja, nou, en dat is onder andere ook de reden waarom we het belangrijk vinden dat er niet alleen maar een soort financiële afspraak wordt gemaakt met de omgeving.
Ja.
Maar dat je ook kijkt van hoe kan het ontwerp van het zonnepark nou ook bijdragen aan de waarde die mensen toekennen ook aan dat landschap.
Ja. Ja. Daar had je een heel mooi voorbeeld van uit Spanje, wat je had laten zien met die zonnepark, met dat waar die centrale eigenlijk ook gewoon goed was vormgegeven.
Ja, nou, er zijn inderdaad gelukkig zien we steeds meer goede voorbeelden van waterkrachtcentrales, zonneparken, windparken, waar eigenlijk dat extraatje als het ware op wordt gezet. Er zijn inderdaad hele grote zonneparken waarbij ze echt ook de techniek als het ware heel erg goed vormgeven, zodat het echt een soort nieuw element wordt in het landschap.
Ja.
Er zijn hele grote waterkrachtcentrales in Spanje, waarbij je ziet dat de dam als het ware ook echt als verblijfsplek wordt ingericht. Ja. Wij waren daar een beetje...
Waar mensen dus weer kunnen recreëren.
Ja, ja, wij zijn een paar dagen door Spanje heen gereden om allemaal van dat soort plekken te bekijken. En toen kwamen we daar een beetje rond de schemering. En eigenlijk voor het wisten waren we omsingeld als het ware door lokale mensen die daar gewoon even hun ommetje kwamen doen en even... Ja. Rustig een wandelingetje en even kwamen zitten, een kopje koffie drinken.
Ja.
Even mijmeren, zeg maar, over hun dag. En dan, verwachten wij niet per se toen we daar kwamen. Ja. Want het is gewoon een gigantische waterkrachtcentrale.
Ja.
Maar dan zie je toch ook dat soort plekken zo worden gebruikt. En de plek was ook zo ingericht. Want het was bovenop die dam was het eigenlijk gewoon een mooie vormgegeven trottoir. Er waren lantaarnpalen, er was begroeiing, beplanting. Ja. Dus zo zie je dat er die wisselwerking er is.
Dus je zou eigenlijk ook die twee dingen met elkaar kunnen combineren, dus de recreatie en de parken, de energieparken.
Ja, want er was een heel ander logisch alternatief geweest, namelijk gewoon beton eroverheen en niks. Hè, en misschien een veiligheidshek en dat is het dan. En een keep-out, hier mag je niet wezen. Maar er is toch bewust gekozen om daar iets anders te doen. En dat heeft dus ook gevolgen. En mensen gaan die plek gebruiken, toe-eigenen. Die kennen bepaalde waarden toe aan aan die plek.
Ja. Ja, dat is op zich, zou dat eigenlijk de meest aantrekkelijke optie zijn, of niet?
Ja, en dat kan niet overal. Hoeft misschien ook niet overal.
Nee.
Maar ik denk dat zeker in samenspraak met je omgeving moet je daar wel zeker aandacht voor hebben.
Ja, ja. En even Denk je dat er over 5 jaar dat we in een samenleving zijn waar iedereen dus die groene energie kan krijgen? 5 à 10 jaar?
Ja, 5 à 10 jaar is al wel redelijk vlot. Maar we moeten wel als Nederland. Hè, we lopen relativ achter ten opzichte van de rest van Europa. Ja. Dus we moeten even flink
inhalen.
Inderdaad. Maar ja, ik denk zeker dat we daar een hele grote stap kunnen zetten. Ja. Maar het vraagt inderdaad misschien wel om een wat nieuwe aanpak. En ook een soort ander beeld naar hoe we naar ons landschap kijken. Dat we ook zien dat het ook weer wat kan produceren. En dat iets dichter in onze omgeving komt dan dat we tot nu toe gewend zijn.
Ja. Goed, ik ga even een muziekje opzetten nu en dan kom ik zo even bij je terug.
Swimming in December, heading for the city lights, and 975, we sharing each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your
Ja, en we zijn weer terug in de studio. En in de studio hebben we Dirk Oudes. En hij doet onderzoek naar zonneparken en landschap in het algeheel. Hoe dat transformeert met de energietransitie. Nou, we hebben dus allemaal plannetjes in Nederland. En zoals je zei, heeft dat heel veel invloed op het landschap. En is er eigenlijk voornamelijk de tijd en de welwillendheid in de tijd voor nodig om dit allemaal gewoon goed in orde te krijgen. Dus ja. Ook dat je niet een bepaald project start en dat dan op de helft van het project ineens de mensen niet meer willen. Want dan heb je dus een heel groot probleem.
Ja, klopt.
Dus en daarbij hadden we het dus ook even gehad over die landschapsindelingen. Dat het van tegenwoordig heel erg veel is om rekening mee te houden. En dat de druk op de grond dus vrij hoog was.
Ja.
Hoog was, hoog wordt door alle constructies, et cetera. Dus... Nou, naast de zonnepanelen, daar heb ik trouwens nog één vraag over. Dat is echt een hele doodpraktische vraag. zijn er verschillende kwaliteiten in zonnepanelen? Als je bijvoorbeeld als consument, stel ik wil een zonnepaneel op mijn dak. Hoe kan ik dan het beste zoeken naar een zonnepaneel? Want je kan het op internet doen, maar dat is allemaal reclame.
Ja.
Dus hoe kun je nou weten of iets kwaliteit heeft?
Ja. Nou ja, kijk, het antwoord op je eerste vraag. Ja, er is inderdaad verschil in kwaliteit.
Ja.
In heel veel technieken, dus ook inderdaad in zonnepanelen. Ja, ik zeg met mijn boerenverstand ook maar, zoek een installateur die je vertrouwt en die, die daar verstand van heeft.
Ja.
En inderdaad ook weet, en dat is natuurlijk ook iets wat rondom de energietransitie ook speelt. Van het gaat ook niet alleen maar om het opwekken van die elektriciteit, maar ook het maken van zonnepanelen of van windturbines kost ook energie.
Yeah.
Er zit ook materiaal in wat weer uit bepaalde gebieden wordt gewonnen. Yeah. Dus dat zijn allemaal aspecten. Ja, als we naar een meer duurzame samenleving toe willen gaan, dan moeten we niet alleen maar rekening houden met het opwekken van duurzame elektriciteit, maar ook
waar halen we het
vandaan en op welke manier doen we dat dan eigenlijk.
Want dat heb je bijvoorbeeld ook met die elektrische auto's. Die zijn hartstikke goed. Ja. Maar ondertussen zijn er een aantal merken bij elektrische auto's die zelf dan weer niet de auto recyclen. Dus een aantal merken doet dat wel en een aantal merken doet dat niet, zeg maar.
Ja. En dan, dus dan moet je ook als consument wel kritisch naar blijven kijken. Van, en dus iets verder daarna dan je neus misschien lang is. Van, wat gebeurt er dan daarna mee? En zeker het recyclen van materialen is nog best wel een groot ding. En heel veel producenten moeten daar toch ook wel verantwoordelijkheid in nemen.
In kunnen nemen, ja. En hoe lang gaat zo'n zonnepaneel mee ongeveer?
Nou ja, in principe de technische levensduur ligt vaak volgens mij een beetje rond de 25 jaar.
Oh, dat is wel lang.
Zonneparken worden meestal ontwikkeld voor tussen de periode van de 15 à 30 jaar.
Ja.
En dat betekent niet dat ze dan er ineens mee ophouden, maar je ziet dat ze geleidelijk aan ietsjes afnemen in kwaliteit en steeds iets minder elektriciteit
dat
produceren.
Dat is een beetje doffer worden eigenlijk. Ja,
zoiets. Ja.
Oké, en naast dat je dus dat onderzoek doet, ben je ook aangesloten bij de NRG Lab?
Ja, Energy Lab noemen we dat.
Energy Lab. Ja. En ik spreek het totaal verkeerd
uit. Ja, maakt niet uit.
En kan je in het kort vertellen wat jullie hier doen?
Ja, met het Energy Lab is eigenlijk een platform. Bedoeld om mensen internationaal bij elkaar te brengen. Om te praten en na te denken en stappen te zetten in die energietransitie. En dan vooral vanuit het ruimtelijk perspectief. Dus het gaat vooral om architecten, landschaparchitecten, stedenbouwers, ruimtelijk onderzoekers. Om ook vanuit een breder perspectief dan alleen maar Nederland te kijken naar die transitie. Van wat kunnen we nou ook leren vanuit Duitsland of Spanje of andere landen. We hebben eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem te maken, maar met een net iets andere context.
Ja, of hetzelfde probleem met dezelfde casus. Dat er dingen gaan veranderen.
Ja, klopt. Ja, en we proberen dus eigenlijk ook iets meer los van bijvoorbeeld de adviesbureaus of overheden proberen we op een soort onafhankelijke manier die partijen bij elkaar te brengen en ook kennis richting overheden te krijgen of inderdaad kennis vanuit andere landen samen projecten draaien.
Ja. Ja, en daarbij, volgens mij was dit lab ook aangesloten bij Wageningen, toch?
Ja, het is inderdaad ontstaan vanuit Wageningen Universiteit.
Ja.
Mijn collega Sven Stremke die heeft dat alweer een heel aantal jaar geleden opgericht.
Ja.
Inderdaad met het doel om dus een beetje los te komen van die hele universiteit, maar toch op die manier wel een soort medium te kunnen zijn tussen kennisinstellingen zoals de universiteit, maar ook adviesbureaus, de praktijk, ja. de netbeheerders, ja. Al dat soort partijen.
Ja, en dat je dus eigenlijk verschillende kennisgroepen bij elkaar kan ja. krijgen. Ja. Dus mensen die wat economisch know-how hebben, mensen die biologie
ja.
kennen. Ik weet ja. niet hoe belangrijk in dit biologie ook is. Want het, nogmaals, we kijken alleen naar het uiterlijk en hoe een landschap eruit ziet. Maar volgens mij een grond wil ook wat.
Ja, zeker. Nou, dat is Wageningen Universiteit. Ik werk inderdaad, zoals ik eerder al zei, deels bij de Academie van Bouwkunst in Amsterdam ja. En in Wageningen Universiteit. Ja. En ook binnen Wageningen Universiteit is er nu ook een initiatief om vanuit de universiteit zelf met al die verschillende kennisachtergronden, dus inderdaad sociologie, biologie, ja. Landschapsarchitectuur en nog een paar van dat soort vakgebieden, om ook samen na te denken over mm-hmm. dit probleem. Want het is een heel complex probleem.
Ja.
En al die kennisvelden hebben we als het ware nodig om dit op te lossen.
Ja.
Precies zoals je zegt, van een zonnepark heeft impact op landschap. Mensen vinden daar iets van. Maar het heeft ook inderdaad impact op de bodem, op de natuur. Dat zijn allemaal aspecten waar we wel rekening mee moeten houden. En eigenlijk ook nog niet zo heel veel van weten. Dat onderzoek staat allemaal nog redelijk in de kinderschoenen.
Soms wil je ook iets goed doen. Zo, ja. En dan blijkt dat die windmolens alle bijen aantrekken. Dus dat dan die bijen weer weggaan.
Nee, klopt. Ja, en dat is natuurlijk duurzaamheid. Het is een balans zien te vinden tussen wat mensen willen, waar ze wat aan kunnen verdienen, wat de natuur wil. En ja, als je helemaal in één hoek van duurzaamheid gaat zitten, dan kan het zomaar zijn dat je in die andere hoeken iets verliest. En dat is iets waar we ons heel erg bewust van moeten zijn. Het kan niet ten koste gaan van lokaal eigenaarschap of het kan niet ten koste gaan van de lokale biodiversiteit. We moeten daar een balans in zien.
Want anders kom je die ecologie komt weer helemaal in de knoei.
Nou ja, dan landen we eigenlijk van het ene probleem in het andere.
Ja.
En juist die energietransitie kan ook een kans zijn om inderdaad bijvoorbeeld rondom de achteruitgang in de biodiversiteit in een landelijk gebied, om daar juist ook weer meters in te gaan maken in plaats van...
Hoe kan je dat doen, bijvoorbeeld?
Nou ja, het feit dat je bijvoorbeeld intensief gebruikte landbouwgrond even uit productie haalt en dus niet al die pesticiden op het land doet. Dat je nieuwe houtsingels aanlegt, dat je bloemenmengsels gaat inzaaien.
Ja.
Op die manier kun je iets terug gaan doen voor de natuur die daar misschien al een tijdje voor grotendeels weg is.
Ja.
En dat levert dan iets op voor een ander probleem. Hè? Een paar jaar geleden was dat onderzoek in Duitsland heel waarin ontzettend veel bleek dat ontzettend veel diersoorten eigenlijk al niet meer leven op in het landelijk gebied.
Ja, dat klopt.
En met dit soort initiatieven zou je daar misschien iets in terug kunnen doen.
Ja, dat je gewoon die stilstand en de bewerking van het land weer anders gaat indelen ook.
Ja.
Oké, grappig.
Ja.
Ik ga heel even een klein muziekje er tussendoor doen. Het heet Beautiful Day en het is van Laid Back. En ik ben even aan het wachten of die verschijnt. En hij verschijnt en ik ga hem nu spelen.
It's a beautiful
Hier is het cadeau. Ja, en we zijn weer terug in de studio. En even kijken. Voor me ligt een cadeau. En die is van de vorige gast. Vorige week hadden we Mark Kolen. En hij doet volgens mij de artistieke visie van de NDSM-werf. En hoe heet het? Hij zei dat je met dit cadeau kan tekenen. Dus alsjeblieft.
Ah, ik ben heel benieuwd.
Ja. Het wordt opengemaakt nu. Ja. Ik ben ook benieuwd wat het is, hoor.
Mosterdkers. Ja, oh, dat is een creatieve manier van tekenen. Maar dat kan inderdaad zeker. Heel leuk.
Ja. Dus dat kan je dan planten in de tuin? Of?
Ja, het is grappig. Mijn vrouw die werkt in het basisonderwijs en die gebruikt ook inderdaad mosterdkers om inderdaad met kinderen inderdaad in de grond te tekenen. Dus mogen ze hun eigen letter zaaien als het ware.
Hey,
en dan zien
dat
ze inderdaad in de komende weken wat er dan gebeurt. Ja. Dus dat kan ze goed gebruiken.
Ja, mooi. Nou, en dan... Zal ik Mark even bedanken?
Ja,
denk ik.
Doe dat. Ja.
ik had eigenlijk nog heel klein beetje vraagjes, maar niet meer zo heel veel. Nou, we hebben nu heel veel besproken eigenlijk. En vooral aan de oppervlakte. Dus wat er allemaal komt kijken. Dus die economische factoren, biologische factoren, et cetera, et cetera. Maar als ik nu aan jou vraag van wat zou voor jou de gedroomde stad zijn? En dan bedoel ik met stad, bedoel ik eigenlijk we hebben geen stad en platteland echt meer. Maar toch een beetje van het gedroomde stad. Wat zou dat voor jou zijn?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, in essentie denk ik dat, dat de stad of onze omgeving waar we wonen, dat dat een plek moet zijn waar we ons thuis kunnen voelen.
Ja.
En als je het dan inderdaad hebt over die energietransitie, dan moeten we volgens mij vooral heel erg goed met elkaar bedenken van we willen niet over 20 jaar terugkijken op die energietransitie en eigenlijk vanuit dat aspect daar spijt van hebben. Dus dat we denken, ja, maar we voelen ons eigenlijk niet meer thuis in onze omgeving. Dus daar moeten we volgens mij heel erg op letten. En het moet een plek kunnen zijn waar je kunt opladen, waar je kunt uitrusten, waar je geïnspireerd kunt raken, waar je kunt verwonderen over wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dat dat landschap en die stad er iets anders uit gaan zien dan wat we tot nu toe gewend zijn, dat gaan we wel zien, denk ik. En het is vooral heel erg aan de mensen die daar nu mee bezig zijn om daar ook echt vorm aan te gaan geven. En dat ook in een zorgvuldig overleg en gesprek met inwoners te gaan doen.
Ja, en inderdaad ook de vraag te beantwoorden van hoe kunnen we dat op deze manier doen, dat iedereen ook van het landschap kan blijven genieten.
Ja.
En als jij dan een landschap voor je ziet, wat voor landschap zie jij voor je in de gedroomde stad?
Ik denk toch ook wel echt wel een levende stad. Ja, dat is een beetje beroepseigen natuurlijk, maar als landschapsarchitect dan zie je toch al vooral heel snel heel veel groen. Maar vooral dus interactie, dus interactie tussen gebouwde omgeving en de natuurlijke omgeving, dat mensen zelf ook die interactie met natuur, maar ook met gebouwde omgeving of met meer cultuurlijke uiting als het ware echt aan kunnen gaan.
Ja, leuk. En heb je ook nog mensen die ontwerp hebben gemaakt van zonneparken? Of kan je nog één iemand uitlichten misschien die een mooi ontwerp heeft gemaakt? Want
ja, nou wat misschien wel gewoon goed is, een ontwerp wat in Nederland in ieder geval heel vaak wordt gebruikt. En wat is ook een van de weinige zonneparken waar je echt in kunt. Dat is Zonnepark De Kwekerij in de Achterhoek.
Ja.
Dat is een vrij kleinschalig zonnepark. Maar dat zou voor mij een aanrader zijn om, als je benieuwd bent naar energietransitie en wat het allemaal teweeg brengt. En je misschien nog vooral denkt van ja, ik zie toch vooral heel veel industrie en staal vormen.
Ja.
Dan zou ik zeggen, ga daar eens kijken. Ja. Want daar kun je zien hoe een nieuw soort zonnepark er ook uit kan zien.
Ja.
En wat dat met je kan doen.
Ja, en dat het dus ook eigenlijk heel mooi en leuk kan zijn.
Ja.
Goed. Nou, hartstikke bedankt dat je hebt kunnen langskomen hier.
Ja, graag gedaan.
En ik ga het laatste muziekje inzetten. En dan wens ik je een goede terugreis.
Dankjewel.
Even kijken hoor.
Stay by my side, it'll be alright. I wanna taste of the other side. Baby, just
Dit was Nieuw Sky van Rufus Dussel. En dit was de Bonsai Club. Elk zondag tussen 7 en 8. En ik wens u een fijne avond.